Luisteren we naar de lezing van het woord van de Heere. Schriftlezing komt tot ons uit de eerste brief van de apostel Johannes. Het gehele eerste hoofdstuk en de schriftlezing gaat door tot hoofdstuk 2, het tweede vers.
Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En deze ons gemeenschap ook zij met de Vader en met de Zoon, Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en wij u verkondigen. Dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij onze zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Mijne kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld.
Het woord van de Heere, de tekst voor de prediking in deze middagdienst, gemeente, kunt u vinden in het slot van de schriftlezing, namelijk de twee eerste versen van 1 Johannes 2. 1 Johannes 2, de eerste twee versen, waar de apostel der liefde schrijft: Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen op dat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde van de gehele wereld. Geliefde gemeente, de oude broeder was hoogbejaard. Meer dan 40 jaar had hij als ouderling de gemeente waartoe hij behoorde gediend. Veel over God en zijn dienst gesproken, soms met kennelijke bewogenheid, en hij was voor sommigen, juist ook voor jonge mensen, tot zegen geweest. Maar nu was zijn leven eenzaam geworden. Zijn vrouw was overleden. Kinderen woonden ver weg. En hij zat alleen in zijn woning. Alles kwam op hem af. Zijn zonde. De donkere bladzijden uit zijn levensboek, want die waren er ook. En het leek wel of die donkere gedachten de lichte bladzijden uit het levensboek verduisterden. Hij kreeg bezoek van een ambtsbroeder die ook al oud ambtsdrager was en een stukje jonger was. En hij klaagde tegen de broeder die hem bezocht over de duisternis en over de zonde, dat de Heere zo ver was. En de bezoeker zei eigenlijk maar één ding. Joh, ben je soms vergeten wat er staat? Indien wij gezondigd hebben, en vul maar aan, en in duisternis gezeten zijn, Wij hebben een voorspraak in de hemel, Jezus Christus de rechtvaardige. Als alles ons aanklaagt, dan hebben we in het hemelhof een advocaat die het volmaakt voor ons opneemt. De oude broeder keek hem aan. Hij werd ontroerd. Ja, zegt hij. Dat is mijn enige hoop in leven en in sterven. Wij hebben een advocaat in de hemel. En dat is tegelijkertijd de tekst voor de prediking, niet? Thema is Christus, de advocaat in de hemel. We letten op drie dingen die u in de tekst zo terug kunt vinden. Hoe hij zondaren vermaant. Want die hemelse advocaat neemt het niet alleen maar voor zijn kinderen op. Hij zegt ook, mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. In de tweede plaats, hoe hij voor zondaren pleit. Indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak, of leest u maar, advocaat bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En in de derde plaats, hoe hij zondaren verzoent. En hij is een verzoening voor onze zonden. Hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar voor de zonden van de gehele wereld. Christus, de advocaat in de hemel, hoe hij zondaren vermaant, hoe hij voor zondaren pleit en hoe hij zondaren verzoent. Die eerste brief van de apostel Johannes, waaruit deze tekst genomen is, is niet de eenvoudigste brief uit het Nieuwe Testament. Er zijn heel veel vragen te stellen wanneer en om welke reden Johannes deze brief gezonden heeft. Wat we van Johannes weten is in elk geval dit, dat hij in zijn latere leven jarenlang gewerkt heeft in de gemeente van Efeze. Over Efeze lezen we in het boek van de Handelingen dat Paulus daar jaren gewerkt heeft, althans een ruime periode gewerkt heeft. Je zou kunnen zeggen, Paulus tezamen met anderen heeft de grondslag gelegd en daar heeft Johannes jaren later op voortgebouwd. Maar waarom schrijft hij dan deze brief? Is hij niet langer in Efeze en schrijft hij bijvoorbeeld van Patmos af deze brief aan zijn vroegere gemeente? Of is het zo dat hij een rondzendbrief geschreven heeft terwijl hij nog in Efeze werkt? Om tegen het einde van zijn leven de gemeente nog dieper en vaster te funderen in het werk van de Heere Jezus Christus? We weten het allemaal niet precies, het is ook niet het belangrijkste. Het gaat in de Bijbel namelijk altijd om de inhoud. Hoe belangrijk historische achtergronden op zich genomen ook zijn. En dan ziet u in dit eerste stukje van de brief van Johannes dat er een tegenstelling aan het licht komt. Aan de ene kant duisternis en zonde. Aan de andere kant licht en verzoening. Ja, we beginnen maar met het eerste. Aan de ene kant duisternis en zonde. De duisternis van ons leven wordt veroorzaakt door de zonde. En u zegt, Johannes, dingen die tegenstrijdig lijken. Laat ik alleen maar dit aanstippen. Indien wij zeggen, vers 6, dat wij gemeenschap met hem hebben en wij wandelen in de duisternis, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Dus, als wij in de duisternis wandelen, liegen wij. En als wij zeggen dat wij niet zondigen, liegen we ook. Hoe zit dat, Johannes? Is zonde dan niet verkeerd? Jawel, zegt Johannes. Helemaal verkeerd. Maar het geheim ligt op in onze tekst. Als Johannes zegt, indien wij, mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen op dat gij niet zondigt. Dat is de kern. Wij mogen niet zondigen. Dat is het allereerste. In een hele bekende commentaar hier in Nederland wordt bij deze tekst aangetekend. Je kan natuurlijk niet zeggen dat Johannes dat absoluut bedoelt. Hij bedoelt, we moeten ons zoveel mogelijk inspannen om niet te zondigen. Maar dat staat er niet. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. Absoluut. U, jij en ik mogen niet zondigen. Elke zonde, ook de allerkleinste zonde waar wij luchthartig en licht overheen leven, is verboden terrein voor een kind van God. Weest gij lieden volmaakt, zegt de Heer Jezus Christus in de bergrede. En dan staat er achter, gelijk mijn Vader in de hemelen volmaakt is. Wij zijn als schepselen van God geroepen om volmaakt te leven. Om volmaakt het beeld van onze Schepper te vertonen. In kennis, gerechtigheid en heiligheid leert onze catechismus ons. En dan komt ineens de spiegel van deze tekst heel dichtbij. Bij u en bij jou en bij mij. En als we in die spiegel kijken, wat zien we dan? Een mensenkind. Volmaakt geschapen. Geroepen om volmaakt God te eren en God te dienen. Maar misvormd door 1000 zonden, zegt een bekend lied. Hebt u dat ingeleefd? Nee, dan bedoel ik niet dat u dat wel eens zingt voor uzelf, dat is natuurlijk prachtig. Maar inleven. En dan wordt het heel persoonlijk. Ik ben misvormd door 1000 zonden. En dan gaat het om alle zonden. Om de hele erge zonde, de zonde die wij boezemzonde noemen, waarvan we zo lastig af kunnen komen. De zonde die telkens weer de kop opsteekt. Dan gaat het om grove zonde. Zonde die zelfs door de burgerlijke wetgever bestraft zullen worden. Dan gaat het ook om die kleine zonde tussen aanhalingstekens, zondige gedachten, zondige neigingen, zondige woorden die opborrelen in ons binnenste, uit ons onderbewuste wellicht. Al die zonden. God verbiedt het. En dat is een van de redenen, gemeente, waarom in elke kerkdienst op de zondagmorgen de wet van de Heere gelezen wordt. Ik vrees wel eens dat we daar zo aan gewend zijn geraakt dat we de functie van die lezing van de 10 woorden, de 10 geboden van de Heere niet meer verstaan. En eigenlijk al wat indommelen geestelijk gesproken. Maar laat dat woord van de wet naar u toe komen. Ook in het licht van een tekst als de onze. Ik zeg u, gij zult niet zondigen. En dan zegt het eerste gebod dat wij andere goden hebben. De god van het materialisme, de god van allerlei moderne opvattingen. Wat voor afgoden hebben we? Calvijn heeft gezegd in zijn uitleg van het eerste gebod. Onze geest is een fabriek van afgoden. Het tweede gebod. God is een geestelijk wezen. Hij mag niet afgebeeld worden. Wat voor beelden vormen wij over God? En wat voor beelden dragen wij over aan onze kinderen? Dat kunnen heel verkeerde beelden zijn. Het derde gebod, het gaat om de heiliging van Gods naam. En die heiliging van Gods naam, dat betekent niet alleen dat we naar de kerk gaan. Dat is natuurlijk één van de dingen. Maar het betekent ook dat we op alle terreinen van het leven de heiligheid van Gods naam hoog houden. Het vierde gebod, het heiligen van de dag van de Heere. De Sabbat in het Oude. En de zondag, de dag van de Heere in het Nieuwe Testament. En zo kan ik doorgaan. Spiegelen we ons aan de woorden van de Heere, aan de 10 geboden, aan de vermaningen van de brieven, aan de richtlijnen die God in zijn heilig woord geeft. Als je dan aan het einde van de dag je knieën buigt en alleen maar de balans van die ene dag opmaakt, en je leest onze tekst, ik schrijf u deze dingen, dat gij niet zondigt. Dan moet je zeggen zonde, dagen zonder getal. Zonde, zegt een Engelse dichter, immens als de oceaan, zonde. En wat is dan de ergste zonde? Wat is de allerergste zonde? Ja, je zou kunnen denken aan hele grove zonden. Aan mensen die willens en wetens in het criminele circuit anderen naar het leven staan. Die moorden op hun geweten hebben, vreselijk natuurlijk. En denkt u daar alstublieft niet licht over. Maar de ergste zonde, zegt Thomas Boston, de Schotse prediker, is ons vervloekte ongeloof. Wel eens last gehad van je ongeloof en je onbekeerlijkheid. We kunnen in onze kringen zo leven dat we heimelijk het ongeloof en de onbekeerlijkheid niet zo erg vinden. Je zegt het misschien wel eens of je hoort het misschien wel eens zeggen. Ja, je kan toch uit jezelf niet geloven. En ik ben niet zo'n lichtvaardig mens die zomaar geloven kan. En je kan toch jezelf niet bekeren. En ik ben niet zo'n oppervlakkig mens die zichzelf zomaar bekeren kan. Het is waar, we komen er nog op. Geloven en zich bekeren, dat zijn wonderen van soevereine genade. Maar God zegt, ik wil niet dat jij ongelovig bent. Ik wil niet dat jij onbekeerd blijft. Mijn kinderkens, ik wil dat gij niet zondigt. Absoluut. En dat betekent, gemeente, dat wanneer we de tekst verder lezen, dat er dan gesproken wordt over een advocaat. Ik noemde dat al. Dat is het woord wat we vinden in het eerste vers, een voorspraak. Dat woord vindt u alleen in de geschriften van Johannes. In Johannes 14 en volgende hoofdstukken, het evangelie, wordt de Heilige Geest voorspraak genoemd. Nee, onze vertaling heeft dat woord niet, wel de kanttekeningen. Er staat in het Grieks parakletos, parakletos. En een parakleet, letterlijk vertaald, is iemand die erbij geroepen wordt. Iemand die te hulp geroepen wordt. Advocatus in het Latijn. Een hulp in rechtszittingen. De Heilige Geest wordt de hoge advocaat genoemd van God en zijn werk hier op aarde. Maar ook Christus wordt de advocaat genoemd. Maar dan de advocaat in de hemel. En deze advocaat is er niet op uit om zijn cliënt maar te verontschuldigen. Laat staan dat hij met zijn cliënt in overleg pleegt om te proberen zoveel mogelijk zijn zaak in een gunstig licht te stellen. Deze advocaat in de hemel, Jezus Christus, is tegelijkertijd de openbare aanklager die het zegt: ik wil dat gij niet zondigt. En die zo de ernst van de zonde en de schuld, van het ongeloof en van de onbekeerlijkheid blootlegt. Wat is het nodig, gemeente, dat die hemelse advocaat tezamen met de Heilige Geest, de advocaat op aarde, ons ontdekt aan onze zonde. Ons laat zien waar de breuk ligt, zeiden we vroeger, tussen God en tussen ons. En een van de dingen die in de prediking rond de grote feestdagen, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, de aandacht moet hebben, is dit: de hoge eis van God en de diepe schuld en verlorenheid van het ongeloof van de mens. En dan heb ik het niet alleen over de zonde bij iemand die vreemdeling is van de genade. Johannes heeft heel in het bijzonder ook het oog op de zonden in het leven van Gods kinderen. Als God zegt in het algemeen tegen alle schepselen: ik wil dat u niet zondigt, zegt hij het heel bijzonder tegen Gods kinderen. Zij hebben nog minder reden om te zondigen dan iemand die vreemdeling is van de genade of in heidense gebieden leeft. Want zij weten beter. En zij kunnen nooit zeggen, u kent de term uit de Tweede Wereldoorlog: wir haben es nicht gewusst. We hebben het niet geweten. En wat een pijn en verdriet, wat een hoge toorn verwekken wij bij God als we genade kennen, als we iets weten wat het Christus gekost heeft om voor de zonde te betalen. En we leven in zonde. Of we vallen in zonde. We vallen in zonde zonder erg. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht de herder heeft verloren. Maar hoe vaak u die de Heere kennen mag, valt u niet bewust in zonde? En geeft u niet bewust aan de zonde toe? Wel, zegt u, dat is wel een donker begin, dominee, van de preek. Nee, het is geen donker begin. Ik heb het u gezegd aan het begin van de preek: het gaat hier over licht en donker. En God wil de duisternis van uw leven en van jouw leven en van mijn leven verdrijven door het licht te laten opgaan. Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En daar staat nog wat voor. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben die voorspraak. Ja, aan de ene kant zegt de apostel: de Heere wil in zijn heilig recht dat wij niet zondigen. En aan de andere kant, ja, het gebeurt toch. Indien wij gezondigd hebben, de grondtekst laat zien dat de apostel Johannes wel terdege bewust is van het feit dat wij allen onze zonden hebben. Ook die hoogverlichte apostel der liefde, Johannes zelf. De zonde is dus een realiteit. Indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Ja, dat is het grote werk waartoe de Heere Jezus Christus geroepen is, nadat hij geleden heeft en gestorven is, opgestaan is, opgewekt is uit de doden en ten hemel vaart. Ja, die hemelvaartsdag die we binnenkort hopen te beleven, die wordt maar heel summier in de Bijbel aangeduid. Niet het slot van Lucas en het begin van het boek Handelingen, een paar verzen. Maar als u de hele Bijbel laat meespreken, die hemelvaartsdag is van geweldige betekenis. Wat betekent de hemelvaart? Wel, allereerst om bij onze tekst te blijven, dat Jezus Christus de hemelen binnengaat als advocaat, als pleitbezorger van zijn duur gekochte kerk. We weten het als we de berichten over de hemelvaart uit Lucas en het boek Handelingen naast elkaar leggen, hoe Jezus ten hemel gevaren is. Op de 40e dag na de opstanding wandelt hij met zijn discipelen op de Olijfberg. De plek wordt tegenwoordig in Israël aangewezen. Helemaal zeker of dat de plek is, is natuurlijk moeilijk meer na te gaan. Maar we kunnen ons iets voorstellen van een wandeling zo, die glooiing van de Olijfberg op. En hij spreekt over de dingen van het Koninkrijk van God. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Dan strekt hij als, was hij de hoge priester, zijn handen uit over zijn discipelen en zegent hen. En terwijl hij hen zegent, wordt hij opgenomen in de hemel. Hoger en hoger, totdat een wolk hem uit het gezicht wegneemt. Wat zagen de discipelen dus het laatste bij de hemelvaart? Zegenende handen. Handen waarin de littekenen van het lijden en sterven van de Heere Jezus nog zichtbaar waren. Want we weten uit de opstandingsgeschiedenissen dat de discipelen de tekenen in zijn handen en in zijn zijde en waarschijnlijk ook de littekenen van de doornenkroon hebben herkend. Doorboorde handen. Zo gaat hij de hemel binnen. En ik weet niet precies of het waar is, maar Augustinus schrijft het eerste wat in de hemelen zichtbaar was. Van de ten hemel varende koning Jezus. Het eerste wat de Vader zag, wat de engelen zagen, wat degenen die in Christus gestorven zijn zagen, waren de handen die eens doorboord zijn geweest. En zo is hij verschenen voor de troon van zijn Vader. En zo is hij een voorspraak in de hemel. Die handen zeggen, Vader, zie mijn handen. Ik heb de strijd gestreden. Ik heb het lijden doorstaan. Ik ben tot in de hel toe neergezonken. Helse smarten heb ik gedragen om mijn kerk vrij te kopen, los te kopen, te verlossen uit de banden van de dood en van de duivel en van het ongeloof. Vader, ik heb verzoening voor hen gevonden. En zo is de Heere Jezus Christus in de hemel nog steeds. Biddend, pleitend als de grote advocaat. En wat pleit hij? Wat is de kern van het bidden van de Heere Jezus in de hemel? Ik denk dat die theologen het bij het rechte eind hebben die zeggen, om dat goed te zien moet je eigenlijk kijken naar het grote hoge priesterlijke gebed van de Heere Jezus in de avondmaalzaal. Ook beschreven door Johannes. En dan gaat het erom dat Christus daar bidt. En nu in de hemel als de grote advocaat nog in volmaakter zin bidt. Vader, denk aan mijn kerk. Je zou het zo samen kunnen vatten met woorden die aan de catechismus zijn ontleend. Vader, bewaar en vermeerder mijn kerk. Bewaar mijn kerk. Ja, dat zegt hij. Hij bidt in de avondmaalzaal, Vader, ik bid voor degene die gij mij gegeven hebt. Ik bid of u ze bewaart voor de boze. Ik bid niet of u ze uit de wereld wegneemt, maar of u als een vurige muur rondom hen wilt zijn, Vader. Zie mijn handen, zie mijn verdiensten aan het kruis. Wat is dat een geweldige troost, gemeente. En nou begrijpt u misschien dat verhaal waarmee ik begon. Als je daarop mag zien door het geloof. Te midden van aanvechtingen, te midden van strijd. Als de boze je influistert, je hebt geen heil bij God. Je hebt jezelf maar wat wijs gemaakt, je hebt jezelf maar wat aangematigd. Het is alleen maar schijn, bedrog. En dan kan de boze ook nog bijbelteksten bij aanhalen en zeggen, arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja dodelijk, wie zal het kennen? En je kan er zo door in donker raken. Denk dan maar aan onze tekst. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Ik kan het ook zo zeggen met die overbekende psalm die we allemaal zo graag zingen. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God. Want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht. De advocaat in de hemel bidt om de kerk te bewaren. Bewaren waarvoor, ik stipte aan, geestelijke aanvechtingen. Maar je kan dat nog veel breder trekken. Bewaren voor vervolgingen. O, wat is er in de loop van de geschiedenis van de kerk gesmeekt en gebeden door christenen. In allerlei landen en in allerlei culturen. Bewaar ons, Heere, voor het branden van de haat van de vervolgers. En wij zijn gelukkig, het is bijna bevrijdingsdag, wij zijn gelukkig als een zegen van God bewaard voor uiterlijke vervolgingen en uiterlijke knechting van de gewetens van christenen. Maar het kan zomaar komen, want de Heere heeft het gezegd niet. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Ja, daar staat achter, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen, ja. Maar zet dat nu eens heel even tussen haakjes. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Dat staat er als een belofte. Als een woord wat waar en zeker is. Jaren geleden sprak ik iemand die meer dan 10 jaar gevangen gezeten had in Roemenië onder het bewind van Ceausescu. Die de christenen, de protestanten, vervolgde. En weet u wat hij zei? Het vrije Westen gaat te gronden omdat ze de verdrukking niet kennen. Toen werd ik heel stil. En ik denk nog steeds over die zin na. En laten we ook niet vergeten dat verdrukking niet alleen bestaat in gevangenschap, in martelingen, in de brandstapels uit het verleden. Maar dat er ook een soort geestelijke vervolging gaande is in het verwaande, verwate, vrije Westen. Waardoor het christelijk geloof en de christelijke normen en waarden over de rand van de samenleving worden geduwd. En ons wordt opgedrongen om de heidense moraal van het moderne heidendom te aanvaarden. Ook dat is verdrukking. Zullen we het bidden, Heere, bescherm ons daarvoor. Bewaar ons daarvoor. Bewaar ons ook ervoor dat we niet mee vervloeien met de geesten van deze wereld. Waar alles wat heilig en hoog is in het licht van de Bijbel op losse schroeven wordt gezet. Bewaar ons, ja, vooral voor onze eigen zondige aard. Waarvan de catechismus zegt dat Gods kinderen daar hun leven lang mee te strijden hebben. En wapen ons, Heere, Wapen ons in die strijd. Door uw woord, door de oude psalmen, de krijgsliederen van Sion, bewaar ons. Maar dat is niet het enige, al begrijpt u wel dat ik enkele dingen maar noem. Het is ook de Heere Jezus Christus bid dat zijn kerk uitgebreid wordt. Het is een van de prachtige dingen in dat hoge priesterlijke gebed in Johannes 17. Leest u het vanavond samen met uw kinderen als u een gezin mag hebben, maar na. Dan begint de Heere Jezus, ik bid u voor deze. Waar is de Heere Jezus? In de avondmaalzaal. Daar zitten de discipelen rondom de tafel. Hij bidt dus voor hen. Zij kennen de Heer. Zij vrezen de Heer. Zij hebben het ware geloof, ook al is hun geloofskennis nog lang niet zo diep en breed en hoog als de Heer zou wensen. Maar ze kennen hem. En dan tegen het einde van dat gebed, ik bid niet alleen voor deze. Hé, dat is merkwaardig. Niet alleen voor deze. Wij denken soms, en dat wordt soms heel oppervlakkig gezegd in orthodoxe kringen, de Heer Jezus bidt niet voor de wereld hoor. En hij bidt niet voor onbekeerde mensen. Dat staat er niet. Wat staat er dan wel? Ik bid niet alleen voor deze. Maar ik bid ook voor degene die door hun woord, dus door hun prediking, in mij geloven zullen. De Heere Jezus bidt ook voor de toekomst van de kerk. Hij bidt voor vrucht op de prediking van het woord. Lieve mensen, als dat niet in de Bijbel zou staan, zou ik vandaag nog stoppen met preken. Die door hun woord, de apostelen en de dienaren van het woord, in de loop van de geschiedenis in mij geloven zullen. En dat is nu precies waar voor ons de grond ligt om die hemelse advocaat, die met zijn eens doorboorde handen voor de troon van God staat te bidden. Heere, wil u uit onze grote Maranatha-gemeente, uit alle kerken van Urk, waar Urk zo rijk aan is, velen toebrengen tot de gemeente die zalig wordt. En denkt u dan maar heel concreet, als u vader en moeder bent van een groot gezin, of opa en oma van een talrijk nageslacht, dan mag u bidden voor uw kinderen, voor uw kleinkinderen, pleitend op het werk van die grote advocaat die in de hemelen volmaakt bidt. Heere, mogen mijn kinderen, mijn kleinkinderen, hun namen geschreven zijn als met bloed in uw eens doorboorde handen. En dan mogen we het weten, gemeente, dat de Heere Jezus Christus altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Advocaat is. Permanent. Moderne advocaten hebben soms na een zwaar proces rust nodig. Ik gun ze dat wel. Maar deze advocaat rust niet. Voordat de laatste wordt toegebracht tot de gemeente die behouden wordt. Hij bidt dag en nacht. Ook als u tobt en worstelt over die jongen of over die kleindochter die het spoorbijster is, geestelijk gesproken. En moeilijk slapen kunt en uiteindelijk in een soort uitputting toch in slaap valt, dan blijft hij bidden. En dan het karakter van zijn bidden, daar moet ik ook nog iets van zeggen. Dat bidden van de Heer Jezus in de hemel, dat pleiten, dat is niet een nederig smeken. Dat is ook niet een zoeken van alle mogelijke uitvluchten en verzachtende omstandigheden. Daar houdt de Heer Jezus zich in de heilige hemel niet mee bezig. Hij bidt op grond van zijn doorboorde handen, van zijn lijden en sterven en daarom mag hij eisen. Het woord wat vaak gebruikt wordt in het Nieuwe Testament als het gaat over de voorbeden van de Heer Jezus in de hemel, dat mag je ook en dat moet je soms zelfs vertalen met eis. Vader, ik wil. Ik heb verzoening gevonden. En dan kan de Vader niet anders. En begrijpt u me goed, dan wil het liefdevolle vaderhart van God ook niets anders dan de beden van zijn zoon verhoren. Ja, mijn zoon, uw werk was af, volbracht. En daarom moeten ze zalig worden. En daarom moet de geest naar de aarde gaan. En daarom moet de geest die mensen op de Pinksterdag verslagen harten geven, zodat ze het zeggen, mannen, broeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? Dat is vrucht van de advocatuur van de Heere Jezus in de hemelen. En wat zou de zegen zijn, hè? Als dat nou nog zou gebeuren, ook in 2023. Ja, zegt u misschien, degelijk gereformeerd, Pinksteren dominee laat zich niet herhalen. Nee, dat ben ik met u eens. Pinksteren is een eenmalig feit. Maar in de geschiedenis van de kerk kun je wel spreken van bijzondere uitstortingen van de Heilige Geest en doorwerkingen van de Heilige Geest. Bijvoorbeeld in tijden van geestelijke opwekking. Dat mensen onder de prediking van het woord verslagen van hart werden. Dat ze gingen zoeken. Dat ze zagen dat ze tegen een goeddoend God gezondigd hadden en verloren zouden gaan als er geen wonder zou gebeuren. Wat zou de zegen zijn als dat op Urk zou gebeuren? Dan zouden die rare brandjes op Koningsavond niet plaatsvinden. Echt niet. Dan zouden we ons voegen naar het woord. Heilig zoekend te leven. Kijk, en dat is natuurlijk ook het slot, hè, van de tekst. Niet alleen, zegt Johannes, hij is een advocaat, een voorspraak bij de Vader Jezus Christus te rechtvaardigen. En dan moet dat gevolgen hebben. Vruchten van geloof en bekering brengen. En wat is het geheim? Waarom moet dat gebeuren? Waarom moeten zondaren de Heere leren vrezen? Waarom moeten Gods kinderen de wegen van de Heere leren kennen en in die wegen leren gaan? Hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar voor de zonde van de gehele wereld. Nou kan het best zo zijn dat iemand zit te wachten, ja dominee, wat gaat u daar nou over zeggen? De zonde van de gehele wereld. De Heer Jezus heeft toch niet geleden voor de zonde van ieder persoonlijk? Wij leren toch geen alverzoening? Dat niet alleen alle mensen, alle heidenen, zelfs de duivelen, zeggen sommigen, uiteindelijk nog behouden zullen worden. Nee, dat is een vervloekte ketterij. Maar wat betekent het dan? Wat bedoelt Johannes? Dat het bloed van Christus, het verzoenende bloed van de Heer Jezus. En zo zeggen onze Dordtse leerregels het in hoofdstuk 2, paragraaf 5. Overvloedig genoegzaam is voor de zonde van de gehele wereld. De Dordtse vaderen, de krachtige pleitbezorgers van de leer van de eeuwige verkiezing, ze struikelen over hun woorden om het maar echt in te prenten. Overvloedig genoegzaam voor de zonde van de ganse wereld. Dat betekent dat u zalig kunt worden. Dat betekent dat jij behouden kunt worden. Met eerbied gezegd, Zo is het ook op de Dordtse synode wel gezegd. Om nog een zondaar zalig te maken en nog een kind tot bekering te brengen, hoeft de Heere Jezus niet meer te lijden en niet nog meer bloed te storten. Er is genoeg in het bloed van Christus en daarom kan de grootste van alle zondaren, zegt de apostel Paulus, zalig worden. Denk je dat misschien of denkt u dat? Dominee, u moest eens weten hoe mijn leven geweest is. U moest eens weten hoe ik tegen licht en tegen lokkingen van de Heere gezondigde. En vult u het verder maar aan. Ik zeg u, in het bloed van de Heere Jezus is ruimte, overvloedige ruimte, voor de grootste van alle zondaren. En wat is dan verzoening? Ja, daar zou je natuurlijk een hele preek of zelfs een serie preek over kunnen houden. Zou vandaag de dag wel eens heel gunstig kunnen zijn en goed kunnen zijn. Verzoening. Verzoening is nauw verwant in het Bijbelse taalgebruik met vergeving. Verzoening veronderstelt dat God vertorend is op ons, kinderen van Adam, op mij, op u, omdat wij gezondigd hebben. En die schuld die wij dus met ons meedragen, die openstaande schuldrekening voor God, die moet betaald worden. En hoe kan die openstaande rekening alleen betaald worden? Door het verzoenende bloed van de Heer Jezus. Laat ik het zo duidelijk mogen maken met een beeld uit de oudheid, wat ook in het Nieuwe Testament wel wordt aangestipt. In die oude dagen was papier vreselijk kostbaar, perkament. Honderden drachmen betaalde je voor een klein stukje. En papyrus uit Egypte, dat was dan iets goedkoper, maar dat was ook kostbaar. Men schreef op wastafeltjes, plankje, vierkanten en rand daaromheen. En daar werd vloeibare was ingegoten, die werd hard. En dan kon je daar in die harde was met een griffel schrijven. En als je nou ging onderhandelen, bijvoorbeeld over de koop van een huis, dan ging je naar de man die het huis te koop aanbod toe en dan schreef je op het wastafeltje het bedrag dat je schuldig was. En die man die je geld in ontvangst nam, die schreef dat bedrag ook op een wastafeltje. En zo hadden twee wastafeltjes altijd het karakter van een schuldbekentenis of een schuldbelijdenis. Kijk, en als je nou geld verschuldigd was aan iemand van wie je geleend had, dan ging je naar zo iemand toe. Als je het geld had, zuur verdiend misschien, en je zegt, laten we de schuld wegnemen. En weet u wat die man die de schuld ging innen, het geld kreeg, dan deed, dan nam hij een ijzeren plaatje. Dat hield hij een poosje in een vlam van een kaars. En dan streek hij over zijn deel van de schuldbekentenis. En al de cijfers verdwenen. Het werd vlak. Het werd uitgewist. De schuld bestond niet meer. Dat is het beeld wat de Bijbel hanteert. Uitgewist. De zonde en de schuld, het register dat tegen ons was. God werpt de zonde door het bloed van Christus in de diepten van de zee. Hij dempt ze, zegt de profeet Micha in het slot van zijn profetenboek. Wat de genade is dat als je dat door het geloof gaat zien. Dat laat ik het zo mogen zeggen, dat bloed van Christus, als dat over onze zonde gaat. Over onze zonde wordt gesprenkeld, over onze zonde wordt uitgegoten. Dan verdwijnen de zonden. dan ziet God geen overtreding meer in Jacob en geen ongerechtigheid in Israël. Dan zegt Bunyan in de Christenreis dat het pak van Christus zonde, Christens zonde, losgemaakt wordt bij de kruisheuvel Golgotha. Het rolt van die heuvel af en verdwijnt in een openstaand graf aan de voet van de heuvel. Christen zag het niet meer. U zegt misschien, ja dominee, dat zou nou mijn grootste wens zijn. Dat die zonde verzoend en vergeven zou zijn door het bloed van de Heere Jezus. Het is bij hem te vinden. Hij deelt het nog uit door zijn woord en door zijn geest. En er drupt in geestelijke zin nog steeds bloed van de kansel wanneer het woord van de Heere zuiver en recht wordt bediend. Om arme zondaars harten te vertroosten. Om arme zondaars harten te reinigen. En om ze te laten zien, ik gedenk uw zonde niet meer. Zo ver het oost, verwijderd is van het westen. Zo ver heeft hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonde weggedaan. Dat zingt het geloof, ziende op het verzoenende werk van de grote advocaat in de hemel, Jezus Christus, de rechtvaardige. Amen.